NPO Radio 1. Het marathoninterview.
Welkom bij het vijfde en laatste marathoninterview dit jaar. Waarin Bram Vermeulen 3 uur lang zal praten met oud-diplomaat en journalist Robert van Lanschot. Een man waarvan je geneigd bent te denken dat hij alles doet wat niet van hem verwacht wordt. Hij werd geboren in Nederlands bekendste bankiersfamilie, maar hij werd geen bankier. Hij studeerde recht, maar hij werd geen advocaat. Hij werkte sinds jaren 70 voor buitenlandse zaken, maar voor de diplomatie is hij, volgens hemzelf, te nieuwsgierig, te avontuurlijk, misschien wel te dwars. Sinds zijn pensioen noemt hij zich freelance journalist. Maar Robert van Lanschot is vooral particulier waarnemer. Hij zag het Rusland van voor de perestroika. Bosnië, Kosovo, Irak na de val van Saddam, Oost-Congo, Somalië, Ethiopië. Hij trok ook undercover Nederlandse probleemwijken in om uit te vinden hoe het stond met de integratie en schreef het op in zijn boek Café Mogadishu. En dit jaar publiceerde hij zijn tweede boek over Westerse mannen op zoek naar Afrikaanse liefde. De komende 3 uur gaat Robert van Lanschot in gesprek over zijn leven, zijn familie en de lessen van zijn reizen met correspondent Bram Vermeulen, die ooit op zijn eerste klus in Afrika vervoerd werd op de achterbank van Lanschots auto. Wilt u de komende 3 uur iets aan ons laten weten? Doet u dat dan op het e-mailadres marathoninterview@vpro.nl. Twittert u, gebruikt u dan de hashtag marathoninterview. We staan aan het begin van een ontmoeting tussen twee reizigers die veel liefdes met elkaar delen, maar ook enorm van elkaar verschillen. Bram Vermeulen en Robert van Lanschot. De microfoons gaan open. Het is begonnen.
Robert van Lanschot, goedenavond.
Goedenavond.
Zit je lekker?
Prima, ja, ja, ja.
We hebben ons ingekwartierd voor de komende 3 uur. Ik zal even beschrijven hoe dat er ongeveer uitziet. Want ik ben hier ook al een tijd niet meer geweest in Hilversum. Daar staan een fruitschaal, appels, sinaasappels. We hebben fruitsappen en wijn. En ik heb Belgisch bier voor je meegenomen. Ik hoop dat het je smaak is. Maar ik las erover dat je ervan hield.
Daar hou ik van, maar ik ben er ook een beetje voorzichtig mee. Want dat kan gaan tot 9-10%. Dus ik moet een beetje oppassen dat als ik dat ga drinken, dat ik me niet helemaal...
Laten we niet mee gaan beginnen.
Nee, precies. Ja. Laten we dat heel lang laten staan. Maar ik kijk er al wel heel erg graag naar.
Ja, de kerstballen hangen hier nog en de kerstboom ook. Ik vraag me heel erg af, een wereldreiziger als Robert van Lanschot, wat doet hij eigenlijk met kerst?
Bram, dat is een beetje een moeilijke vraag. Dat kan ieder jaar anders zijn. Maar deze afgelopen kerstnacht was voor mij een hele bijzondere. En dan moet ik even iets toelichten. Ik ben bezig met een filmmaker, Sander Franke, om een documentaire te maken over Oranje. Oranje is het kleine Drentse dorp waar van pakweg 120 mensen, waar opeens nu onder druk van de overheid een heel groot asielzoekerscentrum is geopend met een capaciteit van in principe 1500 personen. En dat heeft in die gemeente heel wat beroering gebracht. En dat loopt ook nog steeds door. Sterker nog, het is niet uit te sluiten zelf praat ze een beetje over een long hot summer die ons nog te wachten staat. Maar bij die kerstnacht ben ik met Sander wezen filmen in wat heet lokaal de schaapskooi.
Dus je zat weer niet thuis?
Ik zat niet thuis. Ik zat schaapskooi, ja, dat roept meteen associaties op met Drenthe. Mm-hmm. In die schaapskooi tijdens de kerstnacht staan ook maar liefst 120 schapen. Dat is de plek waar sinds al iets van 15 à 20 jaar door de mensen in Oranje en ook andere dorpen die aan dat Oranjekanaal liggen een kerstviering wordt gedaan.
Drentse mensen, Drentse kerst.
Het is heel erg Drents. Die schaapskooi die ligt ook midden op de hei. Het is voor het eerst, ik denk sinds jaren, dat ik in Nederland weer de Melkweg heb kunnen zien. Het was helemaal verstild. Een heldere sterrenhemel. De route naar die schaapskooi, dat is aangegeven met kleine lampjes door die heide heen. Het is een schitterend gegeven. Nou is het zo dat wij hadden al enige tijd geleden gehoord dat over die jaarlijkse viering van de kerst in die schaapskooi. En we hebben toen het idee bedacht, hoe zou het zijn als we op een of andere manier Syrische vluchtelingen, het zijn vooral Syrische vluchtelingen die in dat asielzoekerscentrum zitten, dat Syrische vluchtelingen door ons worden meegenomen naar die kerstviering.
Vond het dorp dat?
Die hadden daar op zich geen probleem mee. Er was een soort van een organisatiecomité dat die avond op de rails zet. Het gaat om iets van 300-400 mensen misschien die erop afkomen. Het is echt een evenement. Er komen zelfs mensen helemaal uit Assen om dat mee te maken. Wij waren er toevallige wijze achtergekomen dat er een aantal hele interessante muzici zaten onder die groep van vluchtelingen.
Syrische
muzici. En dus we hebben contact opgenomen met het organisatiecomité en hebben gezegd, luister, zou het denkbaar zijn dat er op die avond ook door Syriërs één kerstlied wordt gebracht?
Ja, en de reactie?
Dat lag dus heel erg moeilijk.
Maar wat werd er gezegd dan?
In eerste instantie werd gezegd, we gaan ons hierop beraden. We hadden één van de leden van dat organisatiecomité, hadden we, en die kon daar zelf niet over beslissen. We bellen jullie daarover terug. Na een paar dagen hebben we opnieuw contact. Ze zeggen, dat ligt te moeilijk. Syrische vluchtelingen die komen, kerstavond is open voor iedereen. Maar om daar ook in dat programma actief ze zijn opgenomen, dat is op dit moment, waar er nog steeds heel erg veel spanningen zijn binnen onze gemeenschap over deze kwestie, dat is een brug te ver.
Dat is toch het kerstverhaal?
Misschien kunnen we er straks iets meer over zeggen. Maar in die dorpsgemeenschap, het is een hele traditionele, gesloten dorpsgemeenschap. Vroeger, dat hebben allerlei mensen ons over verteld, in een Oranje en in andere dorpen daar in de omgeving, werden mensen die, ik zou zeggen, anders waren dan de dorpelingen, die werden uit het dorp verjaagd. Desnoods met geweld. Denk aan hooivorken, zou ik maar zeggen. Voor mensen die nieuw daar kwamen wonen en in Oranje wonen, in feite nogal wat nieuwe import. Je moet je aan de lokale regels houden. Als je dat niet doet. Het zijn ontzettend charmante mensen. Het zijn hele behulpzame mensen. Het zijn gezagsgetrouwe mensen. Ze zijn koningsgezind. Het houdt niet op wat je aan superlatieven kunt gebruiken. Maar er is die limiet.
Ja.
En als je dus niet.
Want er zitten nu 1400 virussen.
Minder. Er zitten op dit moment. De cijfers schuiven telkens. Maar ik geloof dat op dit moment 600 mensen zijn. Maar okay. Ik moet zeggen, dus in
dat was
een
de bedoeling.
Samenleving,
1400, maar het zijn dan nu 600.
Dat kan ook weer hoger worden. Ja. Enfin, er zijn eindeloze discussies over de aantallen.
Ja.
Maar in ieder geval. Voor die kerstavond. Dat lag dus moeilijk. Ze hebben gezegd, ja, ze mogen komen. Maar een muziekstukje spelen. Nee, toch maar niet. We hebben vlak voor die kerstavond leerden we een hele interessante muzikus kennen. Dat is een zekere Walid. Mm-hmm. Hij is eerste viool, of was moet ik zeggen, hij was eerste viool van het symfonieorkest van Syrië. 3 maanden geleden stond hij nog op de bühne in Damascus. En is nu met zijn vrouw, die net afgestudeerd is medicijn, en met een tweeling, allebei 3 jaar. Bij een tweeling ligt dat voor de hand, dat ze dezelfde leeftijd hebben. Zitten daar ook. En we hebben met hem contact gehad. Hij is met ons meegekomen naar een café in de buurt. Hij is moslim. Hij kende geen kerstliederen. De caféhouder, dat was niet in Oranje, maar in een nabijgelegen dorp. Ik zal even het dorp niet noemen, want het ligt allemaal heel gevoelig. We hebben hem meegenomen met iemand die heel erg goed kon zingen, ook in Syrië, naar een nabijgelegen, nabijgelegen dorp. De caféhouder heeft op YouTube André Rieu opgezocht, die op zijn viool Stille Nacht, Heilige Nacht speelt.
Dus de verbinding is gemaakt.
Er is een verbinding gemaakt. De Walid luisterde de eerste keer. De tweede keer, als het bandje weer, het YouTube-filmpje opnieuw wordt afgespeeld, speelt hij zelf al mee. En de caféhouder zegt nog een keer, zegt nee, het zit al in mijn hoofd. Diezelfde avond zijn we met Walid en met Saab, de zanger, en nog twee andere Syrische vluchtelingen, zijn we naar de schaapskooi gegaan. We wisten dat de afspraak was geen muzieknummer. Dus zijn vioolkist zat in de kofferbak. Geheim. Dus we zijn met hen binnengekomen. We hebben bij het organisatiecomité hebben we de zaak opnieuw opgebracht. Kan toch niet kerstavond, kerstsfeer, vrede op aarde, et cetera, et cetera. Toch niet één nummer. Zeiden nee. Ons besluit ligt vast. Maar er stond de dominee bij die die hele dienst, die hele avond zou gaan leiden met liederen, gebeden, preken, et cetera. En die hoorde onze discussie en zei, nou, ik vind eigenlijk dat toch wel heel erg jammer. En hoe zou het zijn als het programma helemaal wordt afgewerkt en dat ik dan als dominee, dat ik op het einde zeg, mensen, voordat jullie naar huis gaan, we hebben nog een klein muzikaal cadeautje aan jullie te geven. Dat zal worden gegeven door enkele Syrische vluchtelingen. En ze heeft toen ook uitgelegd, in de zaal zit de eerste viool van het Syrische Symfonieorkest. En toen heeft dus het organisatiecomité van die aantal gezegd, oké, die formule, daar kunnen we mee leven. De hele dienst is helemaal volgens het programma verlopen. En op het einde heeft ze dus inderdaad gezegd, mensen, ik wil jullie bekendmaken dat er komt nog een klein muzikaal cadeau. En dat was dus een heel spannend moment. Want wij wisten niet of dat niet een hele groep mensen boos zou weglopen uit die kooi. Dus Walid en Saab lopen naar voren. Daar bij dat podium stond ook nog een ezel bij. Er waren niet alleen 120 schapen, maar ook nog een ezel. En een kribbe. Zij beginnen te spelen. En in het begin is het muisstil in die schapenschool. En op een gegeven moment, het lied is dus Stille Nacht, Heilige Nacht, begint het, alle mensen in die kooi beginnen mee te neurien. En er is niet mee gezongen, want dat zou ook die viool hebben overstemd. Het was een hele mooie oude viool, met een oude Duitse viool, met prachtige, warme klanken. En dus die 300 mensen in die schaapskooi hebben allemaal meegeneuried. En na afloop, toen hij klaar was met de nummer, volgde er een daverend applaus.
Prachtig.
Dus dat was van ons, denkend vanuit het perspectief van een documentaire maken over Oranje. Ja, dit was natuurlijk om te filmen.
Gouden scène noemen wij dat. Ja.
Kijk, eigenlijk mag het niet. Hè? Ja. Als je de klassieke regels van een documentaire bepalen dat
ja, je hebt de boel beïnvloed eigenlijk.
Je registreert wat er gebeurt.
Ja.
En die kerstavond, ja, we hebben het eigenlijk wel een klein beetje zitten mee regisseren. Maar het was zo mooi gegeven. Zo'n vooraanstaand muzikus in een schaapskooi in Drenthe. Het was gewoon te mooi om te laten lopen.
Ja prachtig. We komen nog te spreken over jouw observaties over het thuisland, Nederland, in de derde uur. Daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. En heel veel eigenlijk ook voor kranten.
Ja.
Maar ik ben nu toch vooral geïnteresseerd in die wereldreiziger Robert van Lanschop, de diplomaat. Is er op zo'n kerstdag trouwens, de volgende dag, ben je dan wel thuis? Of hou je daar echt niet van?
Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar het is wel zo, omdat dus dat schaapskooi gebeuren is tot heel laat in de nacht doorgegaan. Daarna zijn we ook weer teruggegaan naar dat café waar warme chocolade hebben zitten drinken met iedereen. Dus we hebben overnacht in Assen. Dus ik was in feite buitenshuis. Ja.
Maar je bent heel veel weg. Ik heb een enorme verzameling aan verhalen van je gevonden. van Rusland tot het Midden-Oosten, tot Afrika. Je bent heel veel op pad. En als je dan thuis bent in Nederland, ben je ook nog eens op pad. Het is moeilijk om stil te zitten.
Heel erg moeilijk om stil te zitten, ja.
Hoe ben je die diplomatie eigenlijk ingerold?
Ja, dat had eigenlijk ook weer met een reis te maken. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Het was rechten. Dat was in die tijd de studie van, als je nou echt niet wist wat je moest gaan doen, dan deed je maar rechten. Ik vond het eigenlijk niet echt een leuke studie. En ik ben op een gegeven moment, in het tweede of derde jaar, ben ik er Slavische talen bij gaan doen. Wat ik eigenlijk een veel mooiere studie vond, maar niet heel erg praktisch gerichte studie.
Maar rechter, had je verzonnen dat het interessant zou kunnen zijn? Of was je aangepraat?
Ja, dat zeg ik. Ik gaf iedereen in die tijd die eigenlijk niet precies wist wat hij wilde gaan doen, die deed rechter. Daar kon je zoveel kanten mee uit. Dat was als het ware een... Ik heb er nu eigenlijk achteraf spijt van. Want ik heb nooit, bekoord geraakt door die rechtenstudie. Ja. Maar het was ook geen akelige studie. Het is een vrij gemakkelijke studie. Daardoor was het ook gemakkelijk te combineren met een andere studie. Ja. Zoals bijvoorbeeld Slavische talen.
Maar advocaat werd je niet?
Absoluut niet. Absoluut geen advocaat. Als diplomaat heb je toch wel veel eigenlijk aan een juridische vorming. Je hebt als diplomaat veel te maken met bijvoorbeeld met staatsrecht, met contracten, met handelsrecht. Dus op zich, het is ook voor diplomaten is het uiteindelijk eigenlijk toch wel een nuttige studie. Waar ik overigens erbij wil zeggen dat bij Buitenlandse Zaken de mensen die destijds in wat heette het klasje, ik moet zeggen de eenjaars opleiding van Buitenlandse Zaken begonnen, dat heel gevarieerd was. Er zaten ook mensen die Perzisch en Turks hadden gestudeerd. Er zaten mathematici bij. Van alles. Het ging er eigenlijk bij Buitenlandse Zaken vooral om, heb je gestudeerd? Kun je een beetje denken? Kun je een klein tekstje op papier zetten? Dat was als het ware belangrijker dan wat nou precies de studie was geweest.
Maar waarom lokte met een rechtenstudie die diplomatie dan toch?
De verlokking ging niet uit van die studie, maar ging uit van een ontmoeting die ik heb gehad in Vietnam. Op een gegeven moment ben ik vrij laat in mijn studie door Zuidoost-Azië gaan reizen. Toen was de oorlog in Vietnam was eigenlijk nog bezig. Dat vond ik toch wel heel erg spannend. En heb me, omdat ik dus echt door guerrilla-gebied, Vietcong, et cetera, wilde gaan bewegen, heb me aangemeld, mijn aanwezigheid, op de Nederlandse ambassade in wat toen nog heette Saigon. Met het idee van, ja, als er iets gebeurt, ja, jullie moeten toch wel ongeveer weten waar ik ben. En toen kwam ik tegen Herman van Rooyen. En die zat daar als tijdelijk zaakgelasterde. En we raken aan het praten over zijn vak. Hij vertelt hoe dat is om een ambassade te runnen in wat in feite oorlogsgebied is. Het klonk zoiets overweldigends, zoiets fantastisch. Zeker naast, laten we zeggen, als een alternatief, de advocatuur of noem maar wat, notariaat of zo. Dat ik dacht van, dit is het. Mijn ontmoeting met hem, Herman van Rooyen, dat is wat dat betreft een absoluut beslissend moment geweest. Ik wist op dat moment van, dit ga ik proberen. Dat is nog niet zeker dat je het dan ook gaat lukken. Hè? Je moet een examen doen voor wat heet het klasje. Er zijn...
Wilde je weg uit Nederland?
Ja, absoluut.
Waarom?
Absoluut. Weet ik niet, altijd al van heel klein af aan... altijd dat gevoel gehad van, ik wil de wereld in. Mm-hmm. Wat daar precies achter zat, weet ik niet. Ik ben niet heel erg, introspectief. Ik denk niet zo heel erg na over mijn motieven. Maar dat ik weg wilde, ja. Dat is
in Saigon voelde je al meer opgewonden,
heel
gelukkiger
erg, ja,
dan
en ik heb
in Den Haag.
Met een bus tot aan de grensstad geweest. Hue, de grensstad met wat toen als het ware nog niet officieel, maar de facto al wel, nooit Vietnam was. Ja, nee, het was voor mij als student het idee dat je in dat soort politieke situaties, dat soort complexe steden zou kunnen doorbrengen als diplomaat, ja, dat was voor mij onweerstaanbaar. Ja. Maar nogmaals, je kunt het wel willen, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook kan gebeuren. Ja. Want je moet door dat examen van het klasje heen. En daar doen heel erg veel mensen aan mee. En je weet dus gewoon echt niet of dat je geselecteerd gaat worden.
Maar dat heb je gered. En
dat
dan,
heb ik gered, ja.
Begrijp ik het goed, dan eigenlijk je eerste grote post is echt Rusland. Je hebt slavistiek gestudeerd, dus dat Rusland dan al echt...
Rusland is in feite... De eerste plaats in Rusland was vlak na Tsjernobyl. Dat was in 1985, 86, ik moet even nadenken. Wanneer was 86, ja. Dus dat was mijn eerste serieuze plaatsing in Moskou. En ik werd daar hoofd van de consulaire afdeling. En het was op dat moment een fascinerende post. En dat had ermee te maken dat in die periode Nederland nog de belangen van Israël behartigde.
Hoe komt dat?
Dat kwam omdat Israël en de Sovjet-Unie hadden, of liever gezegd, de Sovjet-Unie had de diplomatieke contacten met Israël na de Zevendaagse Oorlog in 67 verbroken. Was dat de Vijfdaagse Oorlog?
Zesdaagse. De tussenweg. Okay.
Dat gaat nu al mis in het eerste uur. Dus, dus de Zesdaagse Oorlog. En Israël had destijds aan Nederland gevraagd. We waren altijd vriend van Israël. Nederland had aan Israël. Israël had aan Nederland gevraagd, kunnen jullie voor ons die belangen behartigen? Die heeft Nederland ja opgezegd. En dus sinds jaar en dag eigenlijk deed Nederland behalve Nederlands belangen ook Israëlische belangen. En dat kwam eigenlijk toen ik arriveerde vooral neer op alle kwesties betreffende de Joodse immigratie. En toen ik arriveerde, was die Joodse immigratie, die uitreisde met visa, met Israëlische visa, maar verstrekt door de Nederlandse ambassade. Die immigratie, dat was net in de beginperiode van de perestroika, was dat misschien 10, 20 personen per week. Toen ik wegging, bereikte dat misschien wel 1000 mensen per week. En binnen het keurdiplomatiek in Moskou gold de Joodse immigratie en de aantallen mensen die de uitreis werd gegund, gold als het ware als een van de allerbelangrijkste graadmeters wat betreft de ontspanning tussen Oost en West. Als er weer iets misging, dan reflecteerde zich dat onmiddellijk weer in die cijfers en dan ging dat weer naar beneden. En daarmee was ik dus, omdat ik als het ware de koning was die die statistiek in mijn hoofd had, was ik, kan maar zeggen, een gewilde collega. Want iedereen wilde weten wat speelt er. En het was niet alleen de aantallen, maar er waren ook de complicaties, er was in die tijd was er een hele grote groep mensen die de uitreis hadden aangevraagd, maar aan wie het geweigerd was. Omdat zij kennis hadden bijvoorbeeld van wapensystemen. Omdat zij gewerkt hadden als mathematici bij de ontwikkeling van de atoombom. Et cetera, et cetera. Dus er waren heel veel Joodse immigranten in spe die op het laatste moment te horen kregen, nee, jullie, die uitreis zal jullie niet worden gegund. En daarmee werden ze meteen outcasts. Ze werden daarmee meteen paria's. Want ze hadden door het aanvragen van het visum hadden ze getoond dat ze niet trouw waren aan de Sovjet-Unie. En die hele groep, dat was ook iets waar de Nederlandse ambassade zich heel intensief mee bezig hield. Dus het was voor mij niet alleen, ik moet zeggen, het consulaire werk. De omgang met de Joodse immigranten was op zich al heel interessant. Maar niet minder interessant was de omgang met de mensen aan wie die uitreis geweigerd waren. De zogenaamde refuse niks.
Ja, wat fascinerende baan lijkt mij zo vroeg.
Ik denk dat misschien wel eigenlijk voor mij het allermooiste moment is geweest in mijn carrière. Want het verhaal is eigenlijk nog, het gaat nog verder. Die refuse niks, die dus als het ware paria's werden in die samenleving, die trokken op met de andere dissidenten, die ook paria's waren. Dus het was als het ware een soort van een kluwe mensen die allemaal in een hele moeilijke hoek zaten en waar ik heel veel contact mee had. Dus niet alleen ook met, ik wil zeggen, met die zogenaamde refuseniks, maar ook met heel veel andere dissidenten. En dat speelde zich af tegen de achtergrond van de perestroika, waar opeens toch steeds meer mogelijk werd. Dus het was een uitermate fascinerende tijd.
En wat merkte jij
tijd.
Daarvan? Hoe werd jij daarbij betrokken?
Nou, en wat dat betreft ben ik heel erg dankbaar voor de ambassadeur uit die tijd. Dat was Piet Buwalda. En hij had mij gezegd: Robert, ik wil niet dat er één demonstratie is, dat er één alternatieve beweging is, dat er één ondergrondse dichtersavond is waar jij niet bij aanwezig bent.
Ja.
Dus hij heeft mij enorm aangespoord. Ook zonder zijn aansporing zou ik het ook gedaan hebben. Maar hij heeft me enorm aangespoord om alles, absoluut alles te volgen. En dat is een hele dankbare tijd.
Ja, geweest. Want jij bent een van de weinige Nederlanders, denk ik, die kan zeggen dat die André Sacharov persoonlijk ontmoeten. Was het...
Ja, inderdaad. Ja. In de tijd dat ik daar zat, dat was ook een verschijnsel van de perestroika, is André Sacharov, die banneling was in de stad Gorki, ja, de stad die nu Nizhny Novgorod heet, en mocht terugkomen naar Moskou. En een aantal instellingen in Nederland en ook een aantal particuliere personen wilden corresponderen met André Sacharov. En al vrij gauw wisten de mensen mij te vinden en vroegen mij dan of dat ik een soort van go-between zou kunnen zijn tussen hen en André Sacharov. Dus ben heel vaak bij hem op dat flatje geweest. Hij zat daar in een heel triest flatje, een heel groot oud Stalinistisch flatgebouw aan de kleine ring in Moskou. En ik heb dus een aantal keren bij hem op zijn bed met hem zitten praten over de situatie, over Rusland, zijn tijd in Nizhny Novgorod. En er kwam Jelena Bonner, zijn echtgenoot, die zelf ook alweer een hele grote, belangrijke dissidente was, kwam dan thee brengen. En dan zaten we met z'n drieën, zij op een stoel en Sacharov en ik op het bed, zaten we te praten over Rusland. En als ik dat nu aan Russen vertel, dan kunnen ze dat niet geloven. Voor hen is Sacharov de grootste figuur van de vorige eeuw. Misschien met Tolstoj, de schrijver Tolstoj, dat is, laten we zeggen, die twee. Dat zijn voor heel veel Russen de grootste.
En maakte hij indruk op jou?
Ja, heel erg. Ja.
Wat voor manier?
Zijn wijsheid, uiteraard zijn super intelligentie. Het was een van de grote breinen van hij was de ontwikkelaar van de Sovjet-atoombom. Ja.
Nou, heb ik me laten vertellen dat er veel mensen bij buitenlandse zaken in die tijd de spionnenschool doorliepen in Harderwijk. En fascinatie ontwikkelen natuurlijk. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Met de KGB, met het communisme. Was dat voor jou ook zo?
Nee, sommige mensen denken dat. Omdat ik Russisch spreek. Maar dat Russisch heb ik dus eigenlijk overgehouden aan die studie Slavische talen op Universiteit Utrecht. Maar bijna alle andere mensen in de buitenlandse dienst die Russisch spreken, dat zijn bijna allemaal mensen die inderdaad, en dat is dus een typisch Koude Oorlog institutie was dat. Hè, dat Taleninstituut in Harderwijk hebben doorlopen, ja.
Ja. En dan kom je ook te werken voor de stichting Help de Russen de Winter Door. En dan gaat Robert van Lanschot echt op reis.
Toen ik hoofdconsulaire afdeling was, toen heb ik ook al verschrikkelijk veel gereisd in Rusland. Maar mijn betrokkenheid bij die stichting Help de Russen de Winter Door is gekomen doordat Sikkingen, het hoofd van het organisatiecomité van Help de Russen de Winter Door, buitenlandse zaken had gevraagd: we hebben iemand nodig die Rusland door en door kent. En die ook contact weet hoe dat loopt, contacten met de overheid. En toen heeft Buitenlandse Zaken mij, aan die stichting uitgeleend voor iets van, ik weet niet, 4 of 5 maanden. En mij is dus gevraagd om het plan te ontwerpen voor de medicijnenhulp. In feite, bij die help de Russen de winter door. Dat was helemaal begin jaren 90. Het was chaos in het land. Niets liep meer. Vaak geen elektriciteit meer. Vaak lege levensmiddelen ook inderdaad. Hoe heet het? Levensmiddelenwinkels. Dus de actie destijds was heel erg gericht op het verzamelen van geld om voedsel te kunnen brengen om Russen de winter door te
brengen. Was het eigenlijk zo erg? Of was dat diep ook wel een beetje een propaganda vanuit het Westen? Die arme Russen, de arme communisten.
De misstanden in de Sovjet-Unie op dat moment waren verschrikkelijk. Was er honger? Misschien op het platteland op sommige plekken, ja. Maar
en daar wilde je naartoe?
In feite, laten we zeggen, Sikkingen, met wie ik van wie ik dus te horen kreeg van die hulp, voedsel, misschien minder nodig, willen eigenlijk een heel groot deel van het opgehaalde geld, want er is verschrikkelijk veel ingezameld, willen we gaan besteden aan medicijnenhulp. Maar we weten niet hoe dat moet. Het land is in chaos. Hoe kun je ervoor zorgen dat als jij spullen stuurt naar het Rusland, en wat willen ze überhaupt hebben? Wat is er echt nodig? Hoe moeten we dat aanpakken? Ik ben dus als het ware gevraagd om dat hele plan te ontwerpen. En ik ben naar Rusland gegaan en ben begonnen bij het ministerie van Gezondheidszorg, waar hele hoge ambtenaren mij zeiden: oh, maar dat is geen enkel probleem. Jullie maken dat geld over naar het ministerie en we gaan dat voor jullie helemaal verzorgen. Alleen die ontmoeting al bracht mij op het idee dat de aanpak totaal anders zou moeten worden. Dat het voor ons en ook voor de doelgroep, de Russen zonder goede medische verzorging, het beste zou zijn als die hulp zo dicht mogelijk wordt gebracht bij de ziekenhuizen en de klinieken waar men inderdaad op dat moment zat te schreeuwen om medicijnen. Maar ik heb, en dat heb ik ook toen destijds nog contact over gehad met Sikking, van welke criteria gaan we volgen? En ik heb hem voorgesteld en is hij mee akkoord gegaan. Of laten we zeggen, de commissie. Hij kon natuurlijk niet alles zelf gewoon beslissen. Maar ik heb voorgesteld dat we zouden gaan stapelen. Dat we twee criteria zouden gaan stapelen. Het criterium van hele grote armoede. En daarbovenop het criterium van een verschrikkelijke milieusituatie. En met die twee criteria bij elkaar opgeteld ben ik uitgekomen bij drie regio's. En daar ben ik ook inderdaad naartoe gereisd. Eén was Wit-Rusland bij Gomel. Iedereen denkt dat de neerslag van Tsjernobyl in de Oekraïne was. Maar het merendeel van de ellende van de Tsjernobyl was bij kleine industriesteden rond Gomel. Want de wind kwam uit het zuiden bij die ramp. Verder ben ik geweest in het zuiden van de Oeral. Bij verschrikkelijke industriestadjes en mijnbouwstadjes. Waaronder Nomen est Omen, de stad Asbest.
Stad Asbest.
waar de allergrootste asbestmijn, een dagbouwmijn is van de wereld. En waarvan de burgemeester, een oude communistisch kader, mij zei: oh, dat geeft niet, die asbest. Soms komt dat als sneeuwvlokken, komt de asbest neer op de stad. Maar dat geeft niet.
Dat zag je ook?
Wat ik wel zag is na een halve dag in asbest, dat er allerlei witte pluis op mijn jas zat. En ze hebben dus op allerlei plekken in dat stadje en ook bij die mijn waar ik ben geweest, hebben ze manshoge ventilatoren waar je dan je jas even tegen kunt houden om die asbestvlokken. Maar enfin, goed. Dat was dus een gebied. En het derde gebied was bij de Aralzee. De Aralzee is door allerlei verschrikkelijke irrigatieprojecten bijna uitgedroogd. Qua milieu is een absoluut rampgebied, ook nu nog. Ja. En dus bij die drie gebieden zijn geselecteerd. En ik ben in elk gebied ben ik naar ieder ziekenhuis, ieder kliniekje geweest. Waar die hulp. Dus er is geen enkele kliniek is hulp gegeven als ik die niet had bezocht. En bij ieder bezoek heb ik in Nederland door een aantal farmaceuten heb ik een lijst laten opstellen van hele goedkope generieke medicijnen. Met hen afgesproken. Ik reis met die enquêteformulieren, reis ik langs al die klinieken en ziekenhuizen. De mensen moeten, de directeur, geneesheer, et cetera, met zijn staf moeten een profiel invullen van hun ziekenhuis, van hun kliniek. En daarbij aangeven wat ze willen hebben. En ik heb het ook thuis gewaarschuwd. In Nederland gaat dat worden gecontroleerd. Er zit een controlecommissie van hele belangrijke farmaceuten in Nederland. Die gaan kijken of dat jullie, wat jullie vragen, of dat klopt bij het profiel van het ziekenhuis. Dus al die directeuren geven allemaal zwetend, zenuwachtig die formulieren zitten invullen. Wat laten we zeggen, en dat is ook iets wat ik met Sik heb voorgesteld en wat hij ook heeft geaccepteerd, is dat we niet gaan voor 10 scanners, maar dat er een hulp zou worden gegeven die 100.000 mensen zou bereiken. En dat wil dus zeggen dat alleen hele eenvoudige, maar toch vaak heel erg nodige dingen zouden worden gegeven. Bijvoorbeeld paracetamol. Er was in de Sovjet-Unie, er waren in heel veel ziekenhuizen geen pijnstillers meer. Heeft een chirurg mij gezegd, kom mee, ik ga opereren en ik zal je laten zien wat voor garen dat wij gebruiken. Wat hij gebruikte op dat moment was visgaren. Dus wat je gebruikt bij een vishengel. En het werkte. Maar het is natuurlijk van de dolle dat je als je iemand geopereerd hebt, dat je dan de snede gaat dichten met visgaar.
Ja. Je blijft tot op de dag van vandaag betrokken bij Rusland. Je schrijft er ook nog steeds over. En ik kwam een stuk tegen van je dat volgens mij jou helemaal typeert. Het gaat over natuurlijk in dit jaar over de Oekraïne.
Ja.
En over de vraag of een kerncentrale die daar staat in Oost-Oekraïne eigenlijk gevaar loopt te midden van het strijdgewoel waar we dit jaar zo veel over hebben gesproken. Ik wil toch even voorlezen uit de passage die ik heb gelezen, die volgens mij Robert van Lanschot ook wel typeert. Als Hollander denk je dat iemand, schrijf jij, die er willens en wetens voor kiest om onder de macht van het Kremlin te leven, totaal geschift is. Maar vanuit een troosteloos Oekraïns gebied dat grotendeels in de Brezhnev-jaren is blijven steken, kan het perspectief heel anders zijn. Tot dat inzicht kwam ik dan dankzij paaldanseres Jelena. Ze werkte in het nachtclubje onder het hotel in Zaporozhye. Zeg ik het zo?
Zaporozhye.
Goed?
Ja. Maar is dat er dichtbij?
Ja. Dat zijn je bronnen?
Soms wel, ja. Ja, ja, ja.
Paaldanseres Jelena.
Inderdaad. Tijdens een paaldanspauze raakten we in gesprek. En zij is bijna...
Maar wacht
bijna...
even, hoe kom je bij haar dan?
Nou, het was gewoon, ik zat in het hotel en nog een drankje en ik zocht geen paaldanseres, maar...
Ik kom ze zelden tegen op mijn
trips. Nee, het is ook, ik hou zelf ook, het is niet iets wat mij bekoort. Absoluut niet. En het bekoorde haar zelf ook niet. Ze was bijna afgestudeerd ingenieur aan de Universiteit van Zaporozhye. Kind van 3 of 4 jaar heeft ze. En voor haar was een verder verblijf in de Oekraïne, zodra ze was afgestudeerd, was ondenkbaar. En voor haar, en na de hand, er kwamen ook nog andere, op een gegeven moment, toen het heel laat werd, andere paaldanseressen, er ook bij, allemaal, en ook de staf, en ook de barkeeper, iedereen was het er eigenlijk unaniem over eens. Zodra we de kans hebben, we gaan naar Rusland.
Ja.
Nou was dat moet ik er wel bij zeggen, dat dit was, ik heb dit verhaal geschreven deze zomer. Dat was dus nog ruim voor de oliecrisis. Dat was nog ruim voor het veel strengere sanctieregime tegen Rusland. Dus misschien zouden ze er nu iets minder enthousiast over zijn om naar Rusland te gaan. Maar op dat moment, en dat praat ik toch over wat 3-4 maanden geleden, was voor haar Moskou, dat was als het ware de Shining Hill, de Shining City on the Hill. Hè, zoals Reagan ooit Amerika omschreef. Hè. Een soort een ideaal waar je probeerde terecht te komen.
Ja.
En dat heeft me heel erg verbaasd. Want vanuit, inderdaad, wat ik over, wat je ook net voorlas, ja, vanuit ons perspectief denk je dat het ondenkbaar is dat je die aantrekkingskracht van Rusland zou kunnen voelen.
Maar het tekent ook wel een beetje je ongewone werkmethode. We gaan in de tweede uur uitgebreid spreken over jouw boek over een Afrikaanse nachtclub in Nairobi. En misschien ook wel de manier van opereren van jou als diplomaat. Ik kwam jou, je herinnert je niet meer, maar ik kwam jou op een van mijn eerste buitenlandse trips tegen in Kosovo. Het was niet in Afrika zoals in het begin werd gezegd, maar op de achterbank van... Dan gaan we de handen omhoog aan de andere kant van het glas. Ja. Het was de Balkan, het was het jaar 2000... en er zouden de eerste democratische verkiezingen worden gehouden in Kosovo. En ik kwam in aanraking met een diplomaat. Volgens mij werkte je voor de ambassade in Belgrado, was je daar gestationeerd.
We hadden daar een klein kantoor
Diplomaten die ik tot dat moment was tegengekomen hadden altijd een pak aan en een stropdas en lieten zich rondrijden. Maar jij reed in een terreinwagen, eigenlijk als een soort verslaggever door Kosovo.
Ja, ja.
Was dat eigenlijk stiekem altijd al je droom om dat gewoon te doen, in plaats van diplomaat te zijn?
Een beetje wel, ja. Ja, ja. Nee. En ik heb bij buitenlandse zaken word je heel erg regelmatig beoordeeld, zoals dat heet. En dan gaat dus een superieur, vaak een ambassadeur, gaat opschrijven wat hij allemaal van je vindt. En herhaaldelijk kreeg ik als negatief punt... trouwens, mijn carrière is geen glorieuze carrière, hè, by the way. maar in ieder geval...
Want ambassadeur ben je nooit geworden.
Ik ben nooit ambassadeur. Ik heb genoten van wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar als carrière was het heel erg fluts. Ik moet zeggen, in objectief
Maar had
bekeken.
Je die ambitie wel dan?
Niet heel erg, nee.
Je twijfelt maar, wel eventjes. Is er een moment geweest dat je toch wel dat kanaal in wilde zwemmen?
Misschien een beetje wel. Op een gegeven moment gaan je leeftijdgenoten, mm-hmm. de mensen met wie je in het klasje hebt gezeten, bereiken allerlei functies. En als je dan daar achteraan blijft, als je er achteraan blijft sloffen, dan
kom je er vanzelf wel.
Ja, dan zit van existentiële angst.
Ja, met je vroegere baas in Ethiopië onder meer, Jone Bos, die hebben we gesproken, is oud-ambassadeur in Ethiopië en Soedan geweest, die zei letterlijk: Robert was een ongewone diplomaat. Het ambassadeurschap interesseerde hem niet. En dat was voor diplomaten heel ongewoon, want iedereen wil dat. Dat was het Jeruzalem. Voor jou niet?
Ja. Nee, niet echt. Nee. Ik heb, laten we zeggen, had ik ambassadeur willen worden, ik had het misschien wel leuk gevonden. Maar de prijs die je ervoor zou hebben betaald, in de zin van het dat een ambassadeur verschrikkelijk veel formele functies heeft, dingen moet doen die me absoluut niet interesseren, als beoordelingsgesprekken en controleren van de boekhouding. Of laten we zeggen, driekwart van wat een ambassadeur doet.
Managen.
Mm-hmm. Vind ik eigenlijk niet interessant.
Te weinig avontuur ook?
Te weinig avontuur, te weinig vrijheid, te weinig reizen. Mm-hmm. Maar om misschien toch even terug te komen op dat journalist, jij ook zei over Kosovo. Misschien zat er toch al in dat lijf toch al een beetje een journalist. Ik heb dus bij een aantal beoordelingen is als negatief punt is gezegd: hij schrijft te journalistiek. Wacht even.
En wat is de journalistiek te beschrijven?
Misschien toch, wat dan bij buitenlandse zaken wordt genoemd, te weinig analytisch. Men wil vooral veel analyses. En als het moet, kan ik ook dingen analyseren. Maar ik vind het niet leuk. En ik vind zelf, wat ik zelf heel erg heb, is dat ik, als ik een analyse lees van een situatie, dat ik na 3 dagen eigenlijk niet meer kan construeren hoe die analyse nou precies in elkaar zat. Hij was heel slim, maar hoe je nou van punt B naar C komt in die analyse. Wat ik altijd heb geprobeerd is dingen te beschrijven op zo'n manier dat het zou blijven hangen. Ja. En dat is, hè, om zeggen, als ik het een heel simpel mag schetsen. Sommige mensen, laten we zeggen, de standaard diplomaat, als die moet berichten over een commissievergadering, laten we het noemen commissie 24, zou schrijven, hè, je moet altijd bij buitenlandse zaken eerst aangeven het onderwerp, je zou dan zeggen verslag 28e vergadering van de 24e commissie. Ja. Ik zou dan altijd geprobeerd hebben te schrijven 24e commissie met ruzie uit elkaar. Ja. Nou, en dat is dus iets waar men bij buitenlandse zaken eigenlijk niet gediend
Vind je
is.
Dat diplomaten van de Nederlandse buitenlandse zaken genoeg buiten komen eigenlijk? Dat die genoeg van dit soort reizen ondernemen?
Oef. Ik zou zeggen, er wordt te weinig gereisd.
Ja.
Maar het wordt de buitenlandse zaak ook niet heel erg geëist dat er heel erg veel wordt verkend. En ja, ik ga dan misschien mijn eigen verlangens gaan zitten interpreteren als van dat is dus het beste voor de buitenlandse dienst. Veel reizen, veel rondkijken. En dat hoeft niet per se.
Bos zegt ook, hij koesterde het vrijheidsverlangen, zocht in Ethiopië letterlijk en figuurlijk de randen en de grenzen op. Zijn eigen drang stond voorop. En als de ambassade er dan nog ook wat aan had, dan was dat mooi meegenomen.
Oef, nou, dat is een vrij harde uitspraak.
Ja.
Misschien iets te scherp. Ik denk dat we toch altijd wel wisten dat je in de buitenlandse dienst er niet zit voor je eigen plezier, maar dat je er zit voor Nederland.
Maar zat je er niet voor je eigen plezier?
Nee, ik heb altijd wel geprobeerd dat te combineren. En ik heb ook altijd geprobeerd om toch met dat schrijven me uit te leven. Om terug te komen bij dat Kosovo. Ik zat daar alleen. Maar een hele hoge ambtenaar buitenlandse zaken. Toen ik een keer halverwege die periode daar terug was in Den Haag. Het was geloof ik de directeur Midden- en Oost-Europa. Die zei, nou Robert, de meest interessante verslaggeving die we uit Midden- en Oost-Europa krijgen, dat ben jij. Dus sommige mensen vinden dat te journalistiek. Andere mensen zeggen, nee, dit, hier hebben we heel erg veel aan.
Ja. Je hebt lange tijd in Ethiopië gezeten met Jone Bos, ja, de vader van Wouter Bos.
Inderdaad.
De arbeidsleider.
Maar helaas kun je daar dan geen gebruik van maken. Ja. Ik heb wel eens gedacht, nou, is een mooie ingang bij. Ja. Ja.
Maar ook daar veel anekdotes over Robert van Lanschot en zijn ongewone werkmethode. Kun je daar iets over vertellen?
Ik zie het zelf niet als heel erg ongewoon. Maar ik denk dat ik gezegend ben met een heel goed observatievermogen. En dat ik wat dat betreft toch sterker ben dan veel andere mensen.
Ja, maar het Ethiopië waar jij in terecht komt is het Ethiopië na Mengistu. Dus die dictatuur is gevallen.
Is gevallen en wordt vervangen door een andere dictatuur. Namelijk die van de Tigray People Liberation Front. Ja. Geleid door Meles Zenawi.
Ja. En hoe is dat is dus begin jaren 90. En hoe ga je dan ontdekken hoe dat land in elkaar zit?
Dat was inderdaad heel erg moeilijk. Omdat wij, ik moet zeggen, überhaupt als ambassades in Addis Ababa eigenlijk niets afwisten van die TPLF. Van dat Tigray People Liberation Front. Dat Tigray verwijst naar één kleine provincie die aangeplakt zit tegen Eritrea. Dat was een enorme opgave om te kijken hoe dat wat dat nou eigenlijk was en wie die Meles Zenawi was. En we hadden vanuit Den Haag, dat was destijds, was dat Pronk, minister Pronk, die toen minister van Ontwikkelingssamenwerking was, die had in Nederland al wijd en zijd gezegd, nou, Meles Zenawi en twee van zijn collega's, Isaias Afwerki in Eritrea en Museveni, president in Oeganda. Dit is de nieuwe, jonge, enthousiaste, democratische leiders waar we heel lang op hebben zitten wachten.
En hoe ga je daar doorheen prikken?
En dat is dus helemaal niet uitgekomen. Hij heeft daar, met alle respect voor Pronk, die ik heel erg bewonder, maar op dat punt heeft hij een enorme inschattingsfout gemaakt. Geen van drieën is geworden wat hij heeft voorspeld.
Ja.
En Museveni, die zei van, ik ga hier, en dat praten we over 1991, ik ga hier de boel schoonvegen. En daarna stap ik op. Ja. We zijn nu een kwart eeuw verder en er zit er nog steeds.
Ja, maar ik wil weten hoe je dan te werk gaat. Want dat is een mooie droom. Hoe ga je vervolgens uitvinden wat er echt speelt? Hoe kom je daarachter in zo'n land? Ethiopië, een enorm gesloten land dat eigenlijk al tientallen jaren met een totalitair regime heeft gegeven. Hoe kom je daar achter wat er echt zich afspeelt?
Het is in feite is het totalitair gebleven. Dus die Mengistu is als het ware afgelost door een andere revolutionaire garde. Op een aantal punten zat er als het ware een doorlopende lijn in dat Ethiopië. Mm. En tot op de dag van vandaag is nog steeds dat kleine Tigray People Liberation Front is daar aan de macht. En het is een hele stille macht. Heel veel diplomaten begrijpen dat ook niet zo heel erg goed. Die macht die is van die hele kleine beweging is helemaal gemaskeerd door allerlei politieke instituties die het gevoel geven aan iedereen dat alle stammen in Ethiopië aan het proces, aan het politieke proces kunnen deelnemen. Ja. Maar de realiteit is dat nog steeds een hele kleine minderheid van wie men nog steeds het gevoel heeft dat hij zichzelf ooit zal willen afsplitsen van Ethiopië, de macht, de totale macht heeft.
Ja, jij komt op een gegeven moment achter dat er een soort ondergrondse gevangenis is, de kuil.
Ja, inderdaad. Misschien is dat als je veel rondreist, dan heb je ook veel van dat soort toevalstreffers. Dat je, je komt gewoon heel erg veel tegen. Dat verhaal van die kuil ging als het ware als volgt. Ik maakte een grote reis door een gebied dat heette Oromia. Dat was van de Oromo-stam. Veruit eigenlijk. Niet een meerderheidsstam, niet 50% of meer, maar wel veruit de grootste stam in Ethiopië. En met numeriek gezien potentieel heel erg veel politieke macht. Maar die werd dus helemaal onderdrukt door die kleine Tigreese bevrijdingsbeweging. Ik reis door dat Oromia en op een gegeven moment neem ik lifters mee. En ik probeer hen een beetje te horen van hoe gaat dat nou in Oromia? En wat merken jullie van de lokale politiek? En is nou ook bij jullie, zijn dat nou die Tigreërs die de macht hebben over de Oromo's? Op een gegeven moment reageert een van de twee mensen die ik heb meegenomen. Ja, nee, sorry, ik wil daar niet over praten, want ik wil niet in de kuil. Sorry, hoe bedoel je, in de kuil? Ja, nee, er is hier in de buurt is een hele grote, diepe kuil waar mensen die slechte dingen zeggen over de TPLF in worden gestopt. En ik heb gezegd, die kuil die wil ik wel zien.
Kom daar maar eens binnen.
Nee, daar neem ik niet meer naartoe.
Ja.
Nou, dus ze hebben een beschrijving gegeven van hoe ik zou moeten rijden. En ben dus inderdaad bij die kuil terechtgekomen. Dat was een kuil van, wat wil dat zijn? Misschien 6-7 meter diep.
Grote met hekken daaromheen?
Nee, want je kon die kuil niet uit. Het was een diepe kuil, laat zeggen 7 meter diep. Met één trap, één houten trap waar je naar boven en naar beneden kon. Op de aarde als het ware, stonden wat wakers. En ik wilde heel erg graag die kuil in. En heb dus aan die wakers gezegd van nou fantastisch dat jullie die stomme Oromo-rebellen te pakken nemen en hou ze vooral in die kuil. En
eindelijk iemand die het doet.
Eindelijk tenminste, hè, iemand die een beetje orde. Nou, en die waren dus heel erg verguld. Maar ik vind het toch wel interessant om even die kuil in te gaan. Dus liet mij die kuil ingaan. Dat was natuurlijk heel erg deprimerend. Ik weet niet meer hoeveel mensen dat er in die kuil zaten.
En wat gebeurde daar?
En die mensen zaten daar dus gevangen. En ze konden wel, als ze naar boven keken, konden ze de hemel zien.
En werden gemarteld?
Ze werden niet gemarteld, maar werden gewoon. Het was de kuil waar je in werd opgestopt. Werd gestopt als je dingen zei die het regime niet zinden.
Ja, en daar kom je dan van terug en dan ga je een verslag tikken. En dan ga je gewoon vertellen hoe het echt gaat in Ethiopië.
Ja, het was eigenlijk nog ingewikkelder. Omdat de autoriteiten die komen erachter dat ik bij die kuil ben geweest. Dat ik met mensen heb gesproken waarvan ze niet graag hadden gezien dat ik had gesproken. En ze hebben toen mij verboden om nog naar dat gebied toe te gaan. En dat is een hele merkwaardige situatie. Je kunt als diplomaat persona non grata worden verklaard. Hè? Dat een overheid kan zeggen, we willen jou niet meer in ons land hebben. Je krijgt 24 uur of 48 uur en je bent weg. Dat hebben ze mij dus niet gezegd. Ik was op dat moment, tijdelijk zaakgelasterde. Dus ik was, laten we zeggen, wel het hoofd op dat moment van de ambassade. Ik ben dus niet door de autoriteiten weggestuurd. Maar er werd mij gezegd, dat gebied mag je niet meer in. Dat was een soort gedeeltelijke persona non grata vertalen, verklaring, die ik zeg, in het diplomatieke verkeer eigenlijk niet bestaat.
Niet goed voor de Nederlandse diplomatie?
Nou ja, ik heb daar met collega's over gehad van andere ambassades. En ja, over het geheel wilde men dat het image van Ethiopië heel erg positief zou blijven. Dus een aantal van mijn collega's die hebben gezegd, meld het niet eens naar Den Haag. Niemand hoeft dat te weten, die gedeeltelijke...
Dus Den Haag wilde niet weten nee, over Den Haag, dit soort
Den Haag
misstanden.
Wist van niets. Nee, het was als volgt. Dat ik werd door de geheime dienst van Ethiopië... Het was niet het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het was de geheime dienst van Ethiopië, die dus had gezegd, je mag dat gebied niet meer in. Ik vertel dat aan mijn collega's en zeg, ik wil dit eigenlijk, hoe moeten we dit interpreteren? Moeten we hier, is dit iets voor gezamenlijke rapportage? Ja. Moeten we eventueel...
Dat is de... Ja, je hoort...
Oh, jee.
Ja, het is heel eng, maar we zijn al door de eerste
we
uur
zijn
heen,
eerste uur.
Robert van Lanschot. We komen nog te spreken over jouw achternaam, over je vader, je familie, de bankiersfamilie. Maar dat in het tweede uur.
Ja, want dat was het eerste uur van het marathongesprek. Van Bram van Meulen met Robert van Lanschot. Nu waarin duidelijk wordt dat van Lanschot een man is van ongewone methodes. Een diplomaat die zich gedroeg als een journalist. Met ongewone bronnen, zoals meegenomen lifters of een paaldanseres. Wilt u het uwe toevoegen aan dit gesprek? Mailt u dan aan marathoninterview@vpro.nl. Twittert u, gebruikt u dan de hashtag marathoninterview. Na het nieuws spreken Robert van Lanschot en Bram van Meulen verder. Heel graag tot zo.